Goedemiddag. Ik zie dat het zo ongeveer vol zit, denk ik. Erg blij mee. Fijn elkaar weer vanmiddag te mogen ontmoeten. Ook erg fijn dat jullie samen, Dato en Henny, er mogen zijn. We komen er straks aan het eind nog even op terug. Maar 4 april hoopt Henny geopereerd te worden aan haar heup. Maar heel fijn dat je er vanmiddag toch bij kunt zijn. Ik wil voorstellen om deze bijeenkomst te beginnen met het lied Ik heb de vaste grond gevonden, nummer 641. Laten we dan ook het bekende als geen nood gezeten, geen uitkomst ziet, wil dan nooit vergeten, hij verlaat u niet, lied 7.
Als geen nood gezeten, geen
Ik vond in een Bijbel als opschrift boven Ezra 9, en vanmiddag denken we na over Ezra 9 en 10. Maar boven Ezra 9 stond daar rouw en gebed van Ezra over de gemengde huwelijken. En dan lezen we in Ezra 9 het gebed in de nood. Ik ben te zeer beschaamd en te schande geworden om mijn gezicht tot u op te heffen, mijn God, want onze ongerechtigheden zijn talrijk geworden. In die nood roept Ezra tot de God van Israël. En toen dacht ik aan het lied: Heer, door goedheid aangedreven bent u mild in het schuld vergeven. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. Bekende psalm 86, lied 370. Dit lied is ook als een gebed, hebben we dat al gezingen, maar laten we nu samen ook bidden om de zegen van de Heer en de leiding van zijn Heilige Geest. Heren, na dit gebed wat we gezongen hebben, willen we samen ook opnieuw voor u komen. En dat mag al een wonder zijn dat mensen tot u, de heilige God, mogen spreken. U die heilig en volkomen bent en de mens zo ver bij u vandaan. Maar u, Heer Jezus, bent gekomen en hebt de weg geopend. Heer, ook nu aanbidden wij u als redder. Als zaligmaker, zo lang geleden beloofd en in de volheid van de tijd gekomen. En tenslotte op Golgotha de dood ondergaan om ons te redden. Heer, wij aanbidden u. En zo willen we ons bij u aanbevelen voor deze middag. Dank u wel dat u ons hier bij elkaar brengt. Heer, mag uw woord opengaan. Mag Dato verstaan wat u door middel van zijn mond mag spreken tot bemoediging en opbouw. Maar u weet volkomen wat een mens nodig heeft. Misschien is er ook vermaning nodig. Heer, wil ons openstellen om uw woorden te horen en te verstaan. Wil zo dato leiden, wil ons allen ook leiden om uw woord te horen. En dat uw naam daarin geëerd mag worden. Amen. Amen. Ik graag het woord aan u, Nato. Sterkte en zegen.
We gaan iets lezen uit het Bijbelboek Esdra, hoofdstuk 9 en een paar teksten uit 10. Esdra 9. Vers 1. Om het voorgaande erin te betrekken. Toen deze dingen voltooid waren, traden de vorsten op mij toe en zeiden: het volk van Israël, de priesters en de levieten, hebben zich niet afgezonderd van de volken van de landen rondom. Wat hun gruwelen, en dan gaat het om afgoden, wat hun gruwelen betreft. Namelijk van de Canaanieten, de Hethieten, de Ferezieten, de Jebusieten, de Ammonieten, de Moabieten, de Egyptenaren en de Amorieten. Ze hebben immers uit hun dochters voor zichzelf en voor hun zonen vrouwen genomen en hebben het heilige zaad vermengd met de volken van de landen rondom. En de vorsten en de machthebbers hebben als eersten de hand gehad in deze trouwbreuk. Toen ik deze zaak hoorde, scheurde ik mijn kleed en mijn mantel en ik trok haar van mijn hoofd en uit mijn baard en ging ontzet zitten. Allen die beefden voor de woorden van de God van Israël verzamelden zich bij mij vanwege de trouwbreuk van de ballingen. En ik bleef ontzet zitten tot het avondoffer. Tegen het avondoffer stond ik op uit mijn verootmoediging waarbij ik mijn kleed en mijn mantel had gescheurd. En ik boog op mijn knieën en spreidde mijn handen uit tot de Heere mijn God. En ik zei: mijn God, ik ben te zeer beschaamd en te schande geworden om mijn gezicht tot u op te heffen. Mijn God, want onze ongerechtigheden, het werd net voorgelezen door broeder Jan van der Brink, want onze ongerechtigheden zijn talrijk geworden tot boven ons hoofd en onze schuld is groot geworden tot aan de hemel. En er komt een enorme opsomming in dat gebed, een heel bijzonder gebed. Vers 15, Heer, God van Israël, u bent rechtvaardig, want er is ons gelegenheid tot ontkoming gelaten, zoals op deze dag. Zie ons voor uw aangezicht in onze schuld, want er is niemand die hierom voor uw aangezicht staande kan blijven. Terwijl Esra zo bad en deze belijdenis deed en zich huilend voor het huis van God liet neervallen, voegde een zeer grote gemeente van mannen en vrouwen en kinderen uit Israël zich bij hem, want ook het volk huilde luid. Tot zover het lezen van de schrift. Een moeilijk thema. Iedereen die een beetje vertrouwd is met het laatste stuk van Esdra, het laatste stuk van Nehemia, maar ook met andere stukjes tekst uit de Bijbel, die gaan over het niet kunnen samengaan van geloof en ongeloof, die zal voelen dat dat niet zo'n makkelijk onderwerp is. En nu zit u nu vandaag precies hier om te zeggen, nou, we willen graag een grote zegen, een grote blijdschap van de Heere meedragen. Dat kan ook vanuit dit stuk. Maar het is nodig om je een beetje te verplaatsen, misschien wel helemaal te verplaatsen, in de gedachten van de schrift. Want juist deze situatie is scheiding geweest, is splitsing geweest in kerken, is in onnoembare situaties ook verdrietig geweest. omdat er banden zijn doorgeknipt, doorgesneden. En dat is niet het makkelijkste. Misschien wel het allermoeilijkste. Maar er staat ook nog in de Bijbel een bijzonder stuk. En dat vindt u in de tweede Korinthebrief. Dat wil ik erbij lezen. De tweede Korinthebrief. Hoofdstuk 6. Tweede Korinthebrief, hoofdstuk 6. Vers 14. 2 Korinthe 6, 14. Vorm geen ongelijk span met ongelovigen. Want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid? En welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? Welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God. Zoals God gezegd heeft, ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen en ik zal hun God zijn en ze zullen mijn volk zijn. Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heer, en raak het onreine niet aan. En ik zal u aannemen en ik zal u tot vader zijn en u zult mij tot zonen en dochters zijn, zegt de Heer, de Almachtige. Omdat, 7 vers 1, omdat wij dan deze beloften hebben, geliefden, laten we onszelf reinigen van alle bezoedeling van vlees en geest en de heiliging voor volbrengen in de vrezen, in het vrezen van God, in het eerbied hebben voor God. Als je dit leest, dan ga je vanzelf een beetje de spanning voelen van hoe zit het met mij en heeft dat te maken met huwelijk of heeft dat ook te maken met zaken doen? Heeft het ook te maken met politiek bedrijven, misschien sociale aspecten najagen? Waar ligt de grens? Nou, de grens is, voor zover ik zie, in ons stukje uit Ezra zichtbaar gemaakt. Ezra heeft gehoord van deze vreselijke dingen, moeilijke dingen, en hij is gaan bidden. Hij heeft zich verootmoedigd voor God. Waarom? Nu, omdat in het oude van de geschiedenis van Israël een gebeurtenis is geweest in de tijd van Bileam, Numeri 31 bijvoorbeeld, waar nadrukkelijk de uitglijtoestand was behoorlijk uitgegleden zijn, dat is eigenlijk te lief gezegd, waar het verkeerde gedrag van toen beschreven is. Maar bovendien zegt een boek iets verderop in de Bijbel, in het boek Nehemia, in het laatste stukje, hoofdstuk 13, zegt Nehemia 13, dat zelfs Salomo, dat was een bloeitijd, de tempel en schitterende dingen, dat zelfs Salomo in al zijn wijsheid is scheef gegaan, nu zeg ik het met mijn eigen woorden, klinkt een beetje als van vandaag, door de vreemde vrouwen. Hij had er 1000, dat weet u, en nog bijvrouwen ook. En of dat nou goed is of niet, laat ik helemaal los. Feit is dat dit wel aanleiding is geweest van de teloorgang in Israël. Want daar is de teloorgang begonnen. Niet bij het gewone volk, die is bovenaan de top begonnen. Altijd begint afwijking aan de top. Dat stond ook hier. De leiders zijn daarin het eerst fout gegaan. Wij denken altijd dat het bij Jan Modaal ongeveer begint, maar dat is niet waar. Ook als het om de veranderingen gaat in kijken naar de Heer Jezus of in kijken naar de schepping, in kijken naar wat er allemaal wel en niet gebeurt, het begint altijd aan de top, nooit aan de bodem. En dat is ook hier zo, maar er is ook een oplossing. Ezra weet dit. Dit is en toen gebeurd, ooit, in de tijd van Mozes. Dit is ook vele eeuwen later gebeurd in de tijd van Salomo, aanleiding geworden tot de complete wegvaging van Jeruzalem, van de tempel en van alles wat daarmee te maken heeft. Alles is weggegaan. En nu komen ze terug. terug uit de ballingschap. Ze mogen een beetje adem scheppen. Ze mogen opnieuw beginnen. En dan blijkt dat weer het geval te zijn. Alsof een stuk onkruid weer boven komt nadat je zo vaak geschoffeld hebt. Zo ongeveer. En Ezra hoorde dit, of die dat aanvankelijk niet zag, weet ik niet, maar ze hebben dat hem wel meegedeeld in dit stuk. En hij gaat in verootmoediging voor God staan. En dan komt er een soort term die ik heel belangrijk vind en die wil ik zo graag met jullie delen. Tegen het avondoffer stond ik op uit mijn verootmoediging. Je voelt hem bijna aankomen. Het morgenoffer, dat is het begin. Bij het morgenoffer, om 9:00 ochtends, werd er altijd geofferd. Het avondoffer staat de hele Bijbel door voor herstel. Voor nog een keer. Als u dat wilt napluizen, dan kunt u doen. Bijvoorbeeld in Daniel 9, ik noem maar iets, waar ten tijde van het avondoffer van alles gebeurt. Dat is één voorbeeldje. Maar u kunt kijken naar Zacharias, de vader van Johannes de Doper. Tegen het avondoffer, herstel, er wordt een deur opengezet. Er wordt een jongetje aangekondigd. Die zal de wegbereider zijn van. Dat is daar ook het uur van het avondoffer. En het gaat zo door tot en met de opstanding van de Heer Jezus. Op de eerste dag van de week. Maar tegen de avond, ten tijde van het avondoffer, komt de Heer Jezus te midden van de discipelen. En dat is ook hier zo. Er is heel vaak, ja, misschien iets gezegd over het morgenoffer en avondoffer. Er waren twee offers, elke dag. Dus morgens om 9:00 en 's middags om 3:00. Dat wordt al het avondoffer genoemd. Ik kan er ook niks aan doen dat 15:00 al avond is. Maar zo wordt het geduid in de Bijbel. De Heer Jezus kwam aan het kruis op het uur van het morgenoffer, 9:00 's ochtends. En stierf, zei, het is volbracht op het uur van het avondoffer. Dus de hele periode van morgenoffer tot avondoffer is door hem aan het kruis doorgebracht. Dat is al heel merkwaardig. Dat hij als het ware het begin is, maar ook de afronding ervan. Dat zijn bijzondere dingen. Misschien dingen om een keer over na te denken. Maar nu, op het uur van het avondoffer, staat Ezra op. En eigenlijk pleit hij daarbij op. En toch is er ontkoming. Er is een nieuwe start mogelijk. Een nieuw begin. U en ik hebben alles te danken aan het kruis van onze Heer Jezus. We zijn nu een paar weken voor Pasen. Ja, dat is een beetje slecht voor mensen die later zoiets beluisteren en denken, ja, het is toch weer gedateerd. Nou ja, het is zo. Maakt niet uit. Want wij kijken nu naar wat er nog komt. We kijken naar wat er op Goede Vrijdag is gebeurd. We kijken naar Golgotha. Wat daar op die, ja, bijzondere dag is gebeurd. En we kijken ook naar wat er daarna kwam, zijn begrafenis, maar ook zijn opstanding en het feit dat hij zich op het uur van het avondoffer bij de discipelen heeft vertoond en zijn handen en zijn zijde toonde en hen de zegen gaf. Hij zegende hen. Dat is het uur van het avondoffer waarop de hoge priester normaliter zijn zegen aan haar moeder geven. Maar als u ooit de Joodse traditie bestudeert, de Talmud, de overlevering, dan zult u ontdekken dat die nummer 6 zegen, weet je wat, de Heer zegen u en behoede u, en doe ze, die kent u misschien wel van elke zondag. Dat is de zegen die de hoge priester mocht geven. En dat deed hij alleen op het uur van het morgenoffer. En de Joodse uitleggers zeggen unaniem, niet op het uur van het avondoffer, want dat is voor de Messias als die komt. Heel merkwaardig. En uitgerekend, dat moment, het uur van het avondoffer, komt de Heer Jezus daar en doet dat. Dus dat op zich is al adembenemend. Maar waarom ze het andere dagen niet deden op het uur van het avondoffer, weet eigenlijk niemand precies te duiden. Morgenoffer, het is het begin. Avondoffer is het herstel van. Het is hetzelfde, maar in een andere jas, in een andere vorm gegoten. En dat maakt het toch wel boeiend. Want wat is nu voor jou en voor mij vandaag de norm? Nou, dat is het offer. Het offer van de Heer Jezus. Biliam heeft ooit het volk ingefluisterd na die bijzondere profetieën die hij uitgesproken heeft. Vier daarvan vindt u in Numeri 22, 23, 24. Die vier bijzondere profetieën, die zijn echt uniek. Maar daarna, toen hij uitgepraat was en eigenlijk geen woord kon zeggen, hij kon geen vloek bedenken, hij kon geen negatieve opmerking maken, niks. Daarna heeft hij de koning ingefluisterd, je moet maar een feestje bouwen en je moet de jongelui van jouw land maar eens laten ruiken aan de jongelui van Israël. Dan loopt het wel in elkaar over. Dat gebeurde. Dat ging mis. Dat ging fout. Dat is de leer van Biliam. Die in Openbaring 2 bij de gemeente van Pergamum, Nieuwe Testament, boek Openbaring, hoofdstuk 2, één van de zeven gemeenten, Pergamum, dat is de leer van Biliam, die Balak leerde afgodenoffers te offeren. Dat is een leer. Het is een soort constructie door Biliam ingezet, maar die constructie van Biliam werkt nog steeds. U bent misschien wel grootgebracht met de term die mijn grootvader mij heeft verteld. Waar twee geloven op een duivelkussen. Nee, twee geloven op een kussen, daar zit de duivel tussen. Nou ja, zo was het precies, geloof ik. En zij bedoelde misschien wel. Je moet wel gereformeerd blijven. Ze zei het anders, maar ze bedoelde dit, denk ik. Ik weet niet precies. Alhoewel mijn grootmoeder een echte gelovige vrouw was. Ik denk een godsdienstige vrouw. Maar niet alleen omdat ze godsdienstig in de vorm was, maar ook omdat ze de Heer Jezus kende. En toen ik misschien een andere koers ging, toen heeft ze gedacht, dit gaat fout. Dat is ongeveer hetzelfde als waar ik voor gewaarschuwd heb. En er zijn talloze ouders die op dezelfde manier bidden voor hun kinderen. En misschien spreken tot hun kinderen. En als dat geweest is, en je bent een paar jaar ouder, voor je kleinkinderen angst hebben, misschien wel zorg hebben. Er zitten er nog twee hier. Die bidden. En die kleinkinderen voor de Heer brengen. En die zorg die blijft. Maar wat moet je nu zeggen? Hoe ver kun je nu gaan? Natuurlijk hoor ik altijd en altijd mijn kleindochter zeggen, ja, maar ik kan voor hem wel tot zegen zijn. Ja, dat kan. Maar dat kan ook zonder dat je verkering met hem hebt. Ja, dat komt niet over, maar dat wil ze niet. Waar zit nu het verschil? Moet ik nu eindeloos de vinger leggen op deze zere plek? Moet ik nu iedere keer opnieuw deze dingen benoemen? Nee. Maar ik moet wel één ding duidelijk maken. Geloof en ongeloof kan niet samen. En daar ben ik ook zelf achter gekomen. En daar komt u ook achter. Stel even, u bent allemaal van het leger des heils. Ik bedoel niet de club met Salvation Army. Mag wel aan mij, want ik vind het een mooie club. Maar u bent allemaal in het leger. En u wilt, ook als gezin, de Heere dienen. U hebt een ongelovige partner. Wat gebeurt er dan? De ongelovige zal altijd zichzelf zoeken. Dat kan niet anders. U kunt denken dat dat anders is, maar dat is niet. Het bestaat niet eens anders. Want alleen als je nieuw leven hebt, uit God geboren bent, wederom geboren, niet nog een keer, helpt niks. Van God uit geboren bent, dan is er pas een drive, een verlangen om de Heer Jezus te dienen. Als dat niet zo is, dan is er één verlangen overgebleven en dat is die oude toestand, die oude natuur. Dat is jezelf dienen. Maar u bent in het leger. En u denkt dat u voor de Heere kunt strijden, terwijl naast u uw vrouw staat, uw man staat. En die heeft een heel ander motief. Wat gebeurt er in het leger met dit soort lieden? Nou, die worden zo gauw mogelijk weggehaald, want dat zijn spionnen. Die zijn kwetsbaar. Daar raakt de vijand. Altijd doel. En dat is zo moeilijk. Want we willen zo graag goede tieren zijn, we willen barmhartig zijn, we willen genadig zijn, we willen niet zo wettig zijn, we willen niet de vinger iedere keer erop duwen. We willen ze helpen, we willen ze graag dienen. Nou, dat laatste is goed. Maar hoe dan? Hoe dienen we dan? Hoe dienen we nu vandaag de dag in onze sfeer, in ons eigen gezin, in onze eigen familie, in onze eigen omgeving, daar waar we zijn? Maar zelfs als het om zaken doen gaat. Ik ken zoveel zakenmensen die een verkeerde keuze hebben gemaakt met een ongelovige zakenpartner. Maar ook daar liggen de verschillen hemelsbreed. Echt hemelsbreed. De een wil het voor hem doen en de ander wil het voor zichzelf doen. En dan kunt u zeggen, ja, maar er is wel een soort modus, een soort mix te vinden tussen 1 en 2. Dat is goed bedoeld, maar er komt niks van terecht. Nou, dat is nu precies wat in 2 Korinthe 6 staat. Welke zaak kun je samen met een ongelovige hebben? Niet alleen huwelijk, ook je kruidenierswinkeltje. Sorry hoor, vul maar een andere term in. Maar het kan niet, het gaat niet. En nu zit ik hier eventjes van bovenaf te praten en u denkt, ja, nou ja, dat is makkelijk zeggen. Er zijn van die momenten dat daardoor zijn gang kan gaan en dat ik mijn mond moet houden. Nou, dat is vandaag dus zo. Maar ik bedoel dat niet zo. Ik wil niet. Ik wil naast je zitten. Ik wil je zeggen, broer, zus, laten we nou teruggaan. Zouden we echt de Heere kunnen dienen? En nog iets. Als de Bijbel nu zegt dat jij als een levende steen in het huis, 1 Petrus 2, als een levende steen in het huis van de Heere wordt gevoegd, jij, om de Heere een huis te bieden waar hij schittert, waar het om hem gaat, waar hij de eer en de glorie krijgt. Wat gebeurt er als er iemand naast je is die samen met je optrekt, die samen met je binnengaat, die dat niet heeft? Dat is geen levende steen. Wat is het dan? Nou, dat is die steen waaraan melaatsheid kleeft. Nog, want eertijds was ik melaats van kop tot teen. Ik was helemaal ziek. Er deugde geen draad van mij. Mijn voeten niet. Mijn handen niet. Mijn hoofd niet. Mijn lippen niet. Weet je wat, Romeinen? Voeten snel en bloed te vergieten. Wat je eruit kraamde, dat was verderf. Maar wat gebeurt er nu als je samen optrekt en in het huis van God wilt functioneren? De gemeente. Waarin hij woont, waarin hij eer en glorie krijgt. Nou, dat wordt een Milaanse steen. En dat is nu precies het beeld wat iedere keer geschetst wordt. Bijvoorbeeld in het boek Ezechiël, waar melaatsheid van het huis zichtbaar. Kijk maar, die stenen en die stenen. En die moesten eruit. En soms moest het hele huis omver. Dat was zo bij Salomo. Uiteindelijk is het hele huis melaats en omvergehaald. Er is niets overgebleven. Dat is de lijn. En die lijn kom je altijd tegen. Zou je nu vandaag aan de Heer willen zeggen, het zal misschien moeilijk zijn, maar misschien kost het wel tranen, misschien kost het wel voortdurend hartzeer om te scheiden. Mag dan een gelovige zomaar scheiden? Nee, dat is een heel ander verhaal. En de Bijbel maakt in het Nieuwe Testament, in de eerste brief van de Korintiërs, al duidelijk dat als je in je huwelijk tot geloof gekomen bent, dus je was al getrouwd, maar een van de twee komt tot geloof, dan mag de gelovige niet scheiden. Alleen als de ongelovige scheiden wil, nou ja, dat is dan zo, omdat hij niet mee wil in dat huis van God, niet mee wil in deze heiliging, niet mee wil in dit nieuwe leven, dan mag de ongelovige weggaan. Maar als hij ermee instemt om te blijven, nou, dan moet je doorgaan. En wie weet gaat de Heer dan een wonder doen. Nou, dat is een heel ander verhaal, maar dat is binnen je huwelijk. Dat bestond al en een van de twee is tot geloof gekomen. En dan ligt het een beetje anders. Dus je kunt niet zomaar zeggen, ik ben met een ongelovige getrouwd, want ja, toen kwam ik tot bekering en mijn vrouw is nu niet tot bekering gekomen. Of net andersom. Maar je weet niet wat er gaat en wat er kan gaan gebeuren. Daar is de schrift duidelijk over. Maar toch, dit fijne, dit hele tere van, zouden we de Heere kunnen dienen? Dit is best pittig. Toen was dat struikelblok. Bij Mozes in zijn tijd, bij Salomo in zijn tijd en nu alweer. Is het daarna anders? Nee, want uit Openbaring 2 en Openbaring 3 blijkt dat nog zo is. Daar is nog die Bileam, de leer van Bileam, actief. En vandaag de dag, ja, nou ja, Mijn partner gaat wel naar een kerk, zegt dan een smoorverliefde jonge dame, mijn vriendje. Die zegt dan, mijn partner gaat wel naar de kerk, maar gelooft hij ook in de Heer Jezus? Ja, dat weet ik niet. Nee. Daar heb je dat. Het punt van het avondoffer komt dan niet in. Het punt van avondoffer heb ik zo pas even geduid als een heel cruciaal moment. Dat is eigenlijk samen bij het kruis komen, samen op Golgotha staan. En dan komt de vraag, wie is de Heer Jezus voor je? Voor de moordenaar aan het kruis was de ene kant, u bent het. En voor de andere kant, u bent het niet. En dat is een vreselijke keuze. Als je je realiseert wat er gebeurt met mensen die de Heer Jezus niet kennen, ze komen uiteindelijk op een plaats waar de worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Waar het vreselijk is. Waar de Satan is. En overal waar de Satan is, daar is geen licht. Daarom is hij ook de vorst van de duisternis. Er is ook geen genade. Er is geen liefde, want hij haat. Er is geen barmhartigheid. Alleen als je die termen op je af laat komen, dan zeg je, dat moet dan wel een hel zijn. Nou, dat klopt dan ook. Dat is ook de hel. De afwezigheid van God. God is daar niet. Nou, dat is vreselijk. Dan is er geen liefde, dan is er geen licht, dan is er geen genade, dan is er geen barmhartigheid, geen onmoed. Dan is er geen vrede, dus van alles niks. Het enige wat er is vreselijkheid. En nu moeten we ook durven waarschuwen. En ja, dat ligt niet meer in de aard. We hebben nu een heel politiek klimaat gekregen. Dat heet ook politiek correct geleuter. Sorry hoor, dat woord geleuter is van mij, maar gepraat. Het moet een beetje acceptabel zijn voor Jan en Alleman. Nou, die kant is het daar in de wereld. Maar het is ook bijna zo in het religieuze, in het kerkelijke leven. En dan komen mensen binnen, ja, nou, ik geloof niet dat God zo is, hoor. Dan komt er weer een nieuwe theorie overheen. En dit is de Bijbel. Ik kan er niets aan doen. Mozes, nummer 31. Salomo, veel later. Esra 19, ook weer veel later. En 2 Korinther 6, weer veel later. Het staat er heel duidelijk. Maar zou het alleen zijn in een relatie. Ik wil het toch wat toescherpen nog, aanscherpen. Ik weet niet of je het in je eigen leven hebt ontdekt, maar er zit ook iets van tweeslachtigheid in ons. Wat ik wel wil, zei Paulus al in Romeinen 7, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik wel. Dus ik alleen de mens, wie zal mij verlossen? Ik zit in een soort spagaat en iedere keer komt dat weer bovendrijven. Is er bij mij een element wat eigenlijk niet van de Heere is? Ik zal voorzichtig zijn. Iemand kwam tot bekering en geloof in de Heer Jezus. En hij zei mij, ik denk 3 weken later, ik heb al mijn konijnen verkocht. Ik zeg, oh. Nou, ik had geen idee wat hij daarmee bedoelde. Maar ze stonden tussen hem en de Heer in. Mag je geen konijnen houden? Jawel. Ik kwam zelf tot de conclusie dat mijn saxofoon, ik speelde graag saxofoon vroeger, tussen de Heer en mij instond. Ik heb het 20 jaar heel fanatiek gedaan. En ik heb hem weggelegd. Nog. En dan kunnen de kinderen wel weer een saxofoon geven, hebben ze gedaan, 2 keer. Maar ik wil niet meer die verslaving. Een andere broeder zei dat hij zijn postzegelverzameling had verkocht. Ja, u vindt het allemaal van die scheurkalenderverhaaltjes. Want zulke bekeringen kwamen vroeger voor, maar dat is niet meer zo vandaag. Nou, jawel. Heel veel komt. Als de Heere echt alles is, kun je dan elementen die niet van hem zijn, tolereren. Nu, dit zijn niet eens dingen die verkeerd zijn. Op zich zijn dit geen verkeerde dingen. Als je ze zou kunnen hanteren, dan is het heel goed. Ik weet nog dat een broeder tegen mij zei, mijn eigen bijbelleraar van heel, heel oud. Ja, die Heer heeft mij de gave gegeven om geld te beheren voor hem. Hij is ruim en ruim en ruim en ruim miljonair, maar hij kan het hanteren. Maar ik weet niet of ik dat ooit had gekund. Hebben u zich ooit aangevraagd waarom u geen miljoen gekregen hebt? Of misschien zitten hier wel hele hossen die straks de collectebus vullen. Maar, nee, doe maar. Dat is ook een goede zaak. Maar, nee, maar vraagt u zich daar wel eens af dan? Zou er iets bij geval gebeuren, zomaar bij toeval? Zou de Heer iets uit de hand lopen? Er is zoveel, maar als het om beoordeling gaat, beoordeelt u zuiver of zit er ook nog een element in van ik zal maar niks zeggen, want. Of laat ik me stilhouden, want. Dat woordje want duidt erop dat er nog iets is waar u kennelijk nog mee zit. Dat is niet weg. Met andere woorden, ook bij u en bij mij zitten elementen die radicaliteit behoeven. En de radicaliteit is dat je dat wegdoet. Dat je daar mee naar de Heere gaat. En zegt, Heere, hier ben ik. Ik wil zo graag zuiver zijn voor de Heer Jezus. En eerlijk zijn voor de Heer Jezus. En bruikbaar zijn voor de Heer Jezus. Weet je, en je komt altijd, altijd terug bij dat schuldoffer. Bij het avondoffer. Het moment waarop de Heer Jezus daar hangt aan het kruis. En mijn schuld en mijn zonden voor God beleidt, alsof het zijn zonden en zijn schuld was. En daar tot zonde werd gemaakt, maar in zijn lichaam mijn zonden droeg. Dat hij daar mijn prut, mijn verkeerdheid aan God ging beleiden en zeggen, Heere, hier ben ik. En God heeft dat offer aanvaard en kan mij voor 100% vergeven. En dat doet hij ook. Maar als dat zo is, als je de Heer Jezus ziet en je komt op het uur van het avondoffer nog een keer daarbij het kruis terecht, misschien moet je dan zeggen, hier ben ik. Ik wil ook dat laatste restje nog wegdoen. Een heel oud voorbeeld, ik heb het vaker gebruikt. En ik heb het ook gebruikt om mensen tot bekering te brengen. Om mensen te zeggen, doe dat nu. In het Oude Testament staat een heel merkwaardig verhaal over de woestijntocht. En in de woestijntocht hebben ze 40 jaar volgehouden. Moesten ze toch zo'n uur naar het toilet. Dat kunnen ze zich voorstellen. Toch wel, hè? En was daar een toiletwagen die achter hen aanreed? Nee. Hoe ging dat dan? Latrines, ja, natuurlijk. Waar? Buiten de legerplaats. Buiten het kamp. Nou, je zult maar midden in het kamp wonen, dan moet je hen lopen. Dan kun je niet eventjes snel. Maar buiten de leger. En elke Israëliet had een schepje in zijn persoonlijke standaarduitrusting. Dat heet PSU in het leger. Persoonlijke standaarduitrusting. Maar elke Israëliet had een schepje. En ze gingen met dat schepje naar buiten. Nou, als je dan tante Jaan al zag lopen met dat schepje. Oh ja, daar gaat ze weer. Jij kunt het zo zien. Maar ome Jaap ging ook hoor. En oma Mozes ook, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar ze gingen allemaal buiten de legerplaats. En daar moesten ze een gat graven. En daar moesten ze hun uitwerpselen deponeren. En dan moesten ze met dat schepje dat bedekken. Daar komt onze uitdrukking zand erover vandaan. Ja, zand erover. En mevrouw was heel erg intelligent, heeft heel veel hulpverlening gedaan, kwam in hele moeilijke situaties, ze had iets gedaan wat niet vergeven kon worden, vond ze zelf. En ze heeft gezocht daar en daar en daar, alle therapieën die maar denkbaar waren, had ze al afgefietst, niets hielp. En door een of andere samenloop van omstandigheden heb ik dit verhaal van dat schepje zomaar, ik wist van niks, aan haar verteld. En ze brak. Ze heeft dat schepje gebruikt. Ze is buiten de legerplaats. Sorry hoor. Buiten de poort gegaan. En waarom buiten de poort? Weet u dat daar waar jij met je prut naartoe kunt. Waar jij een gat kunt graven. En met je schepje de troep weg kunt brengen. Je hebt een stukje tool, een stukje gereedschap gekregen om te beleiden, om te erkennen. En dat stukje gereedschap dat je hebt, mag je gebruiken. Maar daar, uitgerekend daar, heeft God gezegd, en daar zet ik het kruis. Daarom heeft ook Jezus buiten de poort geleden. Daar. En waar jij met je prut bent, daar is hij met het kruis. Nu begrijp je waarom John Bunyan met zijn christenreis, die man met die bak, die pak met zonden en met last, daar ziet komen en daar de last ziet neerleggen. Het avondoffer. Het is volbracht. Zand erover. Dat ontroert me. Dat is Yahweh, dat is onze God. Dat is de Heer Jezus die samen met de Vader dit werk is gaan doen en op deze wijze zulke schitterende dingen heeft gegeven. En daar voel je, en nu ben ik vrij. En nu is alles in orde. Nu mag ik God mijn Vader noemen. Nu hoef ik niet meer bang te zijn. En wat zegt de Heer dan? Nou, dan moet je verder leven met die die ook dit leven hebben. En dat is vandaag moeilijk, want je wordt bestookt aan alle kanten om maar mee te doen, A en B, alle richtingen, en maar fladderen. Terwijl de Bijbel zegt, nee, is maar één richting. Dat is, en het begint daar bij het kruis. Het uur van het avondoffer is hier een sleuteltekst. Om tot bezinning te komen, maar ook om nieuwe hoop, om nieuwe moed te vatten. En wij kunnen dat niet. En ook in deze geschiedenis blijkt dat dat heel moeilijk is. Er was veel geween. Dat zijn pijnlijke momenten. Dat zijn hele moeilijke zaken geweest. Dat kon ook niet in één dag opgelost. Is ook later niet in één dag gebeurd. Dat heeft veel langer tijd gevergd. Veel meer tijd gevergd. Maar dit principe is duidelijk. Wij moeten durven zeggen dat met het oog op Pasen. We zeggen, Heer Jezus, we zouden best een keer op Golgotha willen kijken. Niet omdat daar nog een kruis staat. Maar om te beseffen wat daar is gebeurd. En om echt te zeggen, Heer Jezus, we willen u dienen, we willen u volgen. En dan komen er ook openingen om weg te doen, om te bekijken, om te beleiden wat weg moet. En soms heeft dat met zaken doen te maken, soms heeft dat met sociale contacten te maken, soms heeft dat met je persoonlijk leven te maken, met wat er allemaal binnenkwam, wat nog niet weg is, wat nog steeds aanwezig is, wat nog steeds een behoorlijke voet neemt, iedere keer een behoorlijke plek vraagt. Maar het heeft misschien ook nog met je relatie te maken. Als je nu getrouwd bent, zeg ik niet dat je moet gaan scheiden, dat bedoel ik niet. Maar je moet wel heel goed weten wat er aan de hand is. Ik begrijp heel goed, als Paulus het heeft in de heidenwereld, en hij schrijft aan Timotheus over oudsten en over diakenen, mannen van één vrouw. Met andere woorden, daar wordt het ook meegenomen. Daar hoor je het ook misschien verstopt. Maar je hoort het wel. Het heeft te maken met een bepaalde situatie. Die daar toen misschien helemaal ontwricht was. En die is vandaag weer compleet ontwricht. We zijn geen draadbidden. We zijn eerder achteruit gegaan dan vooruit. Toch, daarom is Ezra 9 en Ezra 10 belangrijk. En daarom durfde ik niet dit over te slaan. Want ik had de neiging om te zeggen, nou laten we dan maar met Nehemia beginnen. Dat is wat mooier, wat positiever. Maar in Nehemia aan het eind kom je dit weer tegen. Want je komt jezelf tegen. Zou je nu aan de Heer willen zeggen, Heer Jezus, het is zo vlak voor Pasen. En we willen zo graag dat u eer krijgt, Heer Jezus, uit onze levens en uit onze mond en uit ons hart. We willen zo graag dat u aanbidding krijgt, dat u grote eer krijgt. In dat wat we doen. Nou, dat is het uitgangspunt. En misschien helpt het lied dan, neem de wereld, geef mij Jezus. Ik wil zo graag u zien, Heer Jezus. Ik wil u zo graag volgen, Heer Jezus. Ik wil u zo graag dienen. Ik wil zo graag een getuigenis zijn. Weet u, dat is de bron van zegen. En die ene die nooit een soort mix in zijn gevoelens, in zijn gedachten heeft gehad, is de Heer Jezus. Maar ja, die werd wel miskend en verguisd en verschopt en aan het kruis gespijkerd. Die wilden ze niet. Weg met hem, we willen niet dat hij koning over ons is. En als dat toen gold voor het groene hout, zegt de Bijbel, dan geldt het ook voor jou met het dorre hout van vandaag. U weet wat ik bedoel en u weet wat het is. De Heere zegene ons zo om naar Pasen te kijken, naar het avondoffer te kijken. De Heere zegene u. Amen. Vader, dank u wel dat u zo ons hart kent en ons denken kent, onze praktijken kent, ook onze eigen levens helemaal doorziet. Ook wat wij verstopt hebben, wat nog niet zichtbaar is. We willen u vragen om een bijzondere ontmoeting. Misschien mogen ook wij eens beseffen wat Ezra toen besefte, dat hij daar bleef zeggen: Heere, wij hebben gezondigd, we hebben dingen niet goed gedaan. We willen dat ook wegdoen, we willen dat opruimen. En we hebben het uur van het avondoffer uitgekozen om een omslag te maken in onze hele levens, in onze hele levenssituatie. We willen u danken, Vader, voor de Heer Jezus, die u volmaakt heeft gediend. Zo prachtig, zo rein, zo zuiver. Niet gemixt met van alles van deze wereld. En daarom willen we nog een keer zeggen: neem de wereld. Wij willen de Heer Jezus graag nemen. Wij willen u prijzen voor de gave van uw Zoon. U danken voor hem die aan het kruis zijn leven gaf. Amen.
Dank u wel voor deze woorden, die we toch ook als indringende woorden mogen zien naar ons ieder persoonlijk toe. Ik heb straks in mijn gebed het woord vermaning genoemd. De Heer wil ook door middel van deze woorden daarin wellicht tot ons spreken. Ik stel voor om lied 370 te zingen. Hebben we dat net gedaan? Oh ja. Ik denk dat het 132. Lied 132, vers 1, 2 en 5. Sorry. Nog een keer de mededelingen die we normaal gewend zijn te doen. Ik zag vanmiddag ook wat nieuwe mensen nog weer. Daarvoor geldt het zeker. En de anderen is het misschien goed om het nog een keer te horen. Maar als er vragen of opmerkingen zijn, of u wilt in gesprek met broeder Dato, dan is hij nog hier. Dan bent u daartoe uitgenodigd. Bij de uitgang is er de bus waar u ook uw vragen in kunt doen. En straks ging het over miljonairs, maar daar mag ook uw gave in. Achter in de zaal staat ook Harry met allerlei materiaal. Daar kunt u zich ook vervoegen. En brood en soep zijn er weer. Ik neem aan van voldoende, dus maak ook daarvan gebruik. En dan bent u welkom voor de volgende lezing. Dat zal zijn DV 15 april 2018. Ik wil voorstellen om nu samen te danken voor deze middag. Een zegen te vragen voor het eten. En ook een zegen te vragen voor Henny, maar ook voor Dato die daarnaast staat, voor de operatie straks 4 april. Heren, wij danken u dat u ons deze middag gegeven hebt, zo rond uw woord. Mag de boodschap ingang in ons hart vinden. En als er dingen zijn die we moeten veranderen, aanpassen, dat we ook de kracht van u ontvangen dat te doen. Heer, we willen ook danken dat we in een land mogen leven waar er de mogelijkheid en vrijheid is om zo samen te komen. We vragen ook uw zegen als we zo dadelijk elkaar mogen ontmoeten, wellicht ook met elkaar mogen delen wat u ons wilt leren. Wil ook het eten zegenen, dat het kracht en gezondheid mag geven. Heer, en dan denken we ook aan zovelen op deze wereld die niet of niet voldoende te eten hebben. Ook die nood brengen we voor u. Vader, we willen op deze momenten ook heel in het bijzonder voor Dato en Henny bidden. Als Henny voor een operatie van haar heup staat, wilt u de hand van de dokter sturen en de operatie doen slagen. Wil ook rust geven in de dagen die komen, ook in de dagen daarna. Heer, u weet ook daarin toch wat wij als mensen nodig hebben. Sterkt u zo, Dato en Henny. Heer, sterk ons allen. Ook als we straks naar huis gaan, wil beschermen en bewaren. Willen u onze eer brengen. Vader, voor de gave van uw Zoon. U, Heer Jezus, die komen wilde om voor mij te sterven. We prijzen uw naam. Amen.
Amen.
Het is al ook in de toespraak aan de orde gekomen. We leven toe naar Goede Vrijdag en Pasen. Ik wil voorstellen om af te sluiten met lied 836, waarin we over het kruis en het bloed van Gods Zoon, onze Heiland en Christus, mogen zingen. Lied 836, op die heuvel daar ginds.
Thank you.
Heb goede ontmoetingen met elkaar, eet smakelijk en als u straks naar huis gaat, goede reis en wellicht tot een volgende keer. En Marianne, ook bedankt voor je spelen.
Ja.
Dank u wel.
Ja.